Met het oog op de prediking van de catechismus, maar ook met het oog op de adventsperiode waarin we leven, lezen we met elkaar vanmiddag Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met vers 38. Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met vers 38 is de schriftlezing in dit middaguur.
En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam Jozef uit de huizen Davids en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide, wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man bekennen? En de engel antwoordende, zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar weg.
Geliefde gemeente, wanneer we door de zegen van de Heere nieuw leven mogen verwachten, dan zeggen we vaak als ouders, toekomstige ouders, dat we in verwachting zijn. Terecht, want dan mogen we door de zegen van de Heere nieuw leven verwachten. Maar vaak verwachten ouders nog veel meer. Ze verwachten nieuw leven, ze verwachten een gezond kindje. Maar ze verwachten misschien ook wel dat zo'n kindje carrière zal maken, voorspoedig zal opgroeien, verschillende sporten op de maatschappelijke ladder zal betreden, misschien wel groot zal worden in een bepaald opzicht. Zo kunnen ouders bepaalde verwachtingen hebben van een kind. En u begrijpt, dat zijn ook niet altijd zuivere verwachtingen. Maar niet alleen dat, het zijn ook heel vaak ijdele verwachtingen. Heel veel verwachtingen die wij als toekomstige ouders koesteren, zijn vaak verwachtingen die veel te hoog gespannen zijn. We weten ten diepste niet of de verwachting uitkomt dat we een gezond kindje van de Heere mogen ontvangen. En we weten ook niet hoe het in het leven zal gaan van de kinderen die we mogen ontvangen van de Heere. Heel veel verwachtingen blijken te hoog gegrepen, te hoog gespannen en blijken niet uit te komen in het leven van onze kinderen. Maar vanmiddag, gemeente, gaat het over verwachten, in verwachting zijn van Maria. Maria mag een kindje verwachten, samen met Jozef. En alles wat zij mogen verwachten, komt uit. Alles wat de engel Gabriël aan hen overdraagt, wat gaat over het kind dat ze zullen krijgen, zal uitkomen. Woord voor woord, zaak voor zaak. De verwachting is niet te hoog gegrepen, is niet ijdel. De verwachting die de engel Gabriël mag beschrijven, zal volledig uitkomen. God is een waarmaker van zijn woord. En met de hulp en de leiding van de Heere willen we bij dit gedeelte stilstaan, waar we ook van hebben gelezen uit Lucas 1. Maar dat doen we aan de hand van de Heidelberger Catechismus, want die spreekt vanmiddag over dat mysterie, dat geheimenis, dat geheim van de goddelijke drie-eenheid. En iets daarvan treffen we ook aan in Lucas 1. En daarom leek het me goed om vanmiddag bij ons leerboek stil te staan, maar ook tegelijk stil te staan bij de boodschap van Advent. En dat dan inderdaad aan de hand van Lucas 1, de versen die we hebben gelezen, maar ook aan de hand van ons troostboek. En dat slaan we nu eerst op met elkaar. De Heidelberger Catechismus, zondag 8. Zondag 8. Hoe worden deze, dat zijn de 12 artikelen, hoe worden deze artikelen gedeeld? Antwoord, in 3 delen. Het eerste is van God, de Vader, en onze schepping. Het andere van God, de Zoon, en onze verlossing. Het derde van God, de Heilige Geest, en onze heiligmaking. Vraag en antwoord 25. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij den Vader, den Zoon en de Heilige Geest? Antwoord, omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheidende personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover ons leerboek, gemeente. Ik schrijf vanmiddag boven de verkondiging de 3 eenheid. Wel onderscheiden, niet gescheiden. De 3 eenheid. Wel onderscheiden, niet gescheiden. En we letten op 2 gedachten. En die worden gevormd door de 2 vragen en antwoorden die er klinken in zondag 8. Allereerst een 3-delige belijdenis. Dat is vraag en antwoord 24. Een 3-delige belijdenis. In onze 2e gedachte staan we stil bij een 3-enige God. Dat hopen we te belichten aan de hand van vraag en antwoord 25. Dus allereerst een 3-delige belijdenis. In onze 2e gedachte een 3-enige God. En dat alles onder het thema de 3-eenheid. Wel onderscheiden, niet gescheiden. De vorige keer hebben we aan de hand van zondag 7 stilgestaan bij een waar geloof. En toen werd er gevraagd in vraag en antwoord 22, en we blikken daar nog kort op terug, wat is dan een christen nodig te geloven? Toen klonk het in dat antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Dus wat moet er geloofd worden? Wat is een christen nodig te geloven? Allereerst het heilige evangelie, de goede boodschap van God. Maar in de 2e plaats, de samenvatting daarvan, de hoofdsom daarvan, samengevat in de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En daar gaat zondag 8 nu verder op in. En nu kan ik me voorstellen dat vanmiddag iemand zegt, maar moeten we dan geloof hechten aan een samenvatting? Een opsomming van wat leerstukken? Moeten we doen met een samenvatting? Met artikelen? Moeten we daarop rusten? Moeten we daarop steunen? Moeten we daar geloven aan hechten? Moeten we daarin geloven? Gemeente, u begrijpt met mij dat het niet gaat om woorden. Maar dat het gaat om zaken, dat het gaat om de inhoud van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan is het inderdaad een geloofsbelijdenis. Een belijdenis die daadwerkelijk vraagt om geloof. Daarom hebben we het net ook verschillende malen gehoord. Ik geloof. Heel persoonlijk. Ik. Maar ook dat werkwoord geloven. Vertrouwen, rusten op, overgeven aan. Ik geloof. Mag ik meteen een vraag stellen aan het begin van de preek? Beluisteren wij, en ik sluit mezelf er vanmiddag opnieuw bij in, gemeente. Maar beluisteren wij nu zondags ook de geloofsbelijdenis op die manier? Of is het voor ons maar gewoon een vast onderdeel in de dienst? Een soort statement, jonge mensen, een soort manifest waar we naar luisteren. Of mag het daadwerkelijk, dat woord gebruikte ik net in het gebed, mag het daadwerkelijk resoneren? mag het ook daadwerkelijk leven in ons hart. Ik geloof, en wat er dan komt, dat het ook een geloofsbelijdenis mag zijn, dat we daar van harte amen op mogen zeggen, zondagsmiddags. De Heere geven dat de preek van vanmiddag daartoe mag leiden, of daaraan mag bijdragen. Dat het daadwerkelijk een geloofsbelijdenis mag worden. Ja, het geloof wordt beleden in de geloofsbelijdenis. Het geloof wordt niet bewezen. Wil ik vanmiddag ook aandacht voor vragen. Er is in de geschiedenis wel geprobeerd om de drie-eenheid te bewijzen. Of om het bestaan van God te bewijzen. Dan is men gekomen tot 5 zogenaamde godsbewijzen. Maar gemeente, heel eerlijk, God kan niet bewezen worden. En God heeft het ook niet nodig om bewezen te worden. Wanneer kunnen we iets bewijzen? Wel, we kunnen pas iets bewijzen wanneer we iets begrijpen. Een wiskundige formule bijvoorbeeld, of een moeilijke rekensom, dat kunnen we pas bewijzen als we het ook helemaal vatten. Maar gemeente, de Heere is niet te begrijpen. God is ondoorgrondelijk, onbevattelijk, onbegrijpelijk, zegt Guido de Bray in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarom klinken in de psalmen inderdaad steeds woorden door van Gods grootheid vanmiddag. Want wij kunnen God niet begrijpen. En daarom kunnen we God nog minder bewijzen. En gemeente, een ongelovige wordt met Gods bewijzen niet overtuigd. Echt niet. En een kind van God heeft geen Gods bewijzen nodig. Echt niet. Hebreeën 11 zegt het zo, wie tot hem komt, wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat. En een beloner is voor degene die hem zoeken. Maar de dwaas zegt in zijn hart, Psalm 14, Psalm 53, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat zegt de dwaas, er is geen God. Wij hoeven God niet te proberen te bewijzen. Het gaat om geloof. Het gaat om een geloofsbelijdenis. Ja, en dan noemen we die belijdenis. En ik vind het belangrijk om daar ook op te wijzen vanmiddag, voordat we verder gaan met ons leerboek. Dan noemen we de geloofsbelijdenis ook de apostolische geloofsbelijdenis. Noemen we die geloofsbelijdenis apostolisch, omdat ze van de hand van de apostelen is? Ja, dat gelooft de kerk van Rome wel. De Roomse kerk zegt dat de apostelen op enig moment zijn samengekomen op een convent, een belangrijke vergadering in Jeruzalem. En dat Petrus als het ware heeft gezegd, ik geloof in God de Vader. Dat Andreas daar overheen gezegd heeft, ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. En dat een andere discipel weer naar voren is getreden en een ander artikel heeft aangeleverd, dat zo de 12 artikelen uit de 12 apostelen tevoorschijn zijn gebracht. Als het ware samen zijn gesteld door de 12 apostelen. Gemeente, zo moeten we het niet zien. Hoe moeten we het dan wel zien? Wel, we noemen deze geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, omdat alles wat beleden wordt in die geloofsbelijdenis teruggaat op de leer van de apostelen. Christus heeft het gezegd, kort voor zijn hemelvaart, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen lerende. De apostelen zijn de wereld ingestuurd met een boodschap, met hun leer. Hun lerende kregen ze mee als opdracht. En daar is deze belijdenis nu op gestoeld, op de leer van de apostelen. Onvervalst en daarmee ten diepste ook op de leer van Christus. Het is een christelijke leer. En dan worden vaak, wanneer we dan de geloofsbelijdenis beluisteren 's middags, worden inderdaad de woorden gebruikt uit de vorige zondagsafdeling. Ik ben daar bewust toen overheen gegaan, omdat we vanmiddag meer licht laten vallen op de geloofsbelijdenis. Maar dat wordt vaak ingeleid met een algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat wordt beleden. Algemeen, dat betekent dus dat het over kerkmuren heen gaat en over landsgrenzen heen gaat. En ongetwijfeld betekent niet, ouderen en jongeren, dat wat beleden wordt niet betwijfeld wordt, want dat wordt het wel. Het wordt wel degelijk betwijfeld. Maar ongetwijfeld ziet niet op dat wat van de mens is. Maar ongetwijfeld dat woord ziet op dat wat van de Heere is. Alles wat beleden wordt in de apostolische geloofsbelijdenis ligt verankerd in een drieënige God. Ligt onveranderlijk vast in de Heere zelf. Daarom is het ongetwijfeld. Niet van onze kant, maar wel van Gods kant. Hoe zijn de 12 artikelen dan wel tot stand gekomen? Hoe is de apostolische geloofsbelijdenis tot stand gekomen? Dan moeten we waarschijnlijk terug naar de eerste eeuwen na Christus. En dan moeten we waarschijnlijk terug naar Rome. Wanneer mensen bekendgemaakt werden met het christelijk geloof en tot bekering kwamen en graag gedoopt wilden worden, dan moesten ze een eenvoudige formule uitspreken. Een korte geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon, ik geloof in God de Heilige Geest. Dat was als het ware een korte geloofsbelijdenis. Maar wij hebben die geloofsbelijdenis uiteindelijk in een grotere vorm aangereikt gekregen. Hoe is dat gegaan? Wel, gemeente, dat is gekomen door de verschillende dwalingen die er zijn geweest in de loop van de geschiedenis. Daar kwamen de gnostieken, die ontkenden dat de Heere de hemel en de aarde had geschapen. En daarom is eraan toegevoegd, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Daar kwamen de doceten op bezoek, de doceten die zeiden dat Christus maar een schijnlichaam had. En daarom werd eraan toegevoegd, Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, geboren uit de maagd Maria, echt mens. En uiteindelijk werd ook bestreden dat er maar één ware kerk is met een hoofdletter. En daarom is ook op formule gebracht dat er ten diepste maar één ware kerk is op grond van Gods woord. Niet de christelijke gereformeerde kerk, ook niet de gereformeerde gemeente of de hersteld hervormde kerk, maar één kerk met een hoofdletter die algemeen is wereldwijd, waar God zijn kinderen heeft, waar God zijn ware volk heeft, zijn kerk. En jonge mensen, een beeld om het enigszins te kunnen onthouden, de geloofsbelijdenis begon klein en is dus uitgegroeid vanwege dwaling. En dan moet je maar denken aan een huis. Vroeger waren er heel eenvoudige huizen. In de tijd van de Bijbel, misschien wel van hout of van steen. Eenvoudige deuren, geen sloten op de deur. De dieven konden zomaar binnenkomen en hun slag slaan in zo'n huis. Er waren ook geen kluizen. Maar naarmate er meer aanvallen werden uitgeoefend op zo'n huis, moest zo'n huis weerbaar gemaakt worden en werden de huizen verstevigd. En wij kennen dat wel. Sloten aan de deur, camera's gericht op het erf, politiekeurmerk veilig wonen, goed ontwikkelde sloten. Wij hebben dat doorontwikkeld en uitgebreid omdat er werd ingebroken, omdat die huizen werden belaagd. Nou, het huis van de geloofsbelijdenisgemeente werd aangevallen door dwaalleraren, door valse leraren. En daarom moest het huis van de geloofsbelijdenis worden uitgebreid. Paulus had het al gezegd tegen de gemeente van Efeze. Na mijn vertrek zullen er wolven komen, dwaalleraren. En daarom, geliefde gemeente, soms zijn dwalingen nodig om meer en meer te gaan staan op het vaste fundament van Gods woord. En om ook uit te spreken over de ware leer. En dan gaan we naar zondag 8. Na deze uitvoerige inleiding. Hoe worden deze artikelen gedeeld? Ja, het ligt voor de hand om te zeggen in 12 delen. 12 artikelen toch, jongens en meisjes? 12 artikelen. 12 delen. De 80-jarige oorlog heeft ook 80 jaar geduurd. Dan zal het wel opgedeeld worden in 12 artikelen, denken jullie niet? Wat zegt ons leerboek? In 3 delen. En ons troostboek zegt ook waarom in 3 delen de geloofsbelijdenis uiteenvalt. Dan gaan we naar het antwoord. Er klinkt in het antwoord de drieënige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo is de apostolische geloofsbelijdenis dus ingedeeld aan de hand van de goddelijke drie-eenheid. Maar niet alleen aan de hand van de goddelijke drie-eenheid, ook aan de hand van het werk van de goddelijke drie-eenheid. En dan gaan we het bij langs. Dan gaan we het proberen wat te spellen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Betekent dat, gemeente? Die vraag moet gesteld vanmiddag. Betekent dat nu dat alleen de Vader betrokken is bij de schepping? Dat alleen Christus betrokken is bij de verlossing? Dat de Heilige Geest alleen betrokken is bij de heiliging? Nee. De hele drie-eenheid is op al die drie zaken betrokken. Waarom spreken we ons dan zo uit in de belijdenis? Wel omdat in de schepping het werk van de Vader het meest wordt gezien. In het werk van de verlossing het werk van Christus het meest wordt gezien. En in het werk van de heiliging de hand van de Heilige Geest het meest wordt opgemerkt. Kenners van de kunst, die kunnen aan een kunstwerk van Rembrandt of van Gogh zien dat het van de hand is van die genoemde schilders. En wanneer we in Barcelona komen, dan zien we ook heel duidelijk kunstwerken van Gaudí. Dan zie je aan de hand van het werk de hand van degene die eraan heeft gewerkt. Dus aan de hand van het werk zien we de hand van de meester. Nu, zo is met eerbied gesproken, ook als het gaat om de heilige drie-eenheid. En dan gaan we ze nog een keer bij langs. God, de Vader en onze schepping. Gemeente, het is de Heere geweest, God de Vader die gesproken heeft, er zij licht. Hij is de grote architect geweest. Hij is de grote bouwmeester geweest. Hij heeft gezorgd voor de schepping. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Ging dat buiten het werk van de Zoon om? Nee, want Johannes 1 zegt heel duidelijk dat de schepping tot stand gekomen is door het woord met een hoofdletter. Dat is Christus. En we weten dat de geest van God ook zweefde op de wateren. Dat is de Heilige Geest, waar ook betrokking bij de schepping. Maar het is eerst en vooral het werk van God de Vader die gezorgd heeft voor, ja, wat staat er? Niet de schepping. Onze schepping. Heel persoonlijk. En dat woord onze komt steeds weer terug. Het komt heel dichtbij. En dan van God de Zoon en onze verlossing. Ja, gemeente, het werk van de verlossing is allereerst en allermeest het werk van Gods Zoon. Christus werd geboren uit de maagd Maria. De Heer Jezus is gehoorzaam geweest aan zijn Vader. Christus is gehoorzaam geweest tot in de dood. En Christus is gestorven aan het kruis. Stierf de Vader aan het kruis? Nee, zo zeggen wij dat niet. De Heer Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En na zijn sterven en opstanding is hij ook opgevaren naar de Vader in de hemel. Daar hebt u de onderscheiden personen. Het werk van de verlossing is allermeest door Christus als de persoon uit de drie-eenheid verricht. En dan tot slot het werk van God de Heilige Geest in onze heiligmaking. Het is de Heilige Geest, gemeente, die in het hart van een gelovige gaat werken. Gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is de Heilige Geest die in het leven van Gods kind ervoor zorgt dat zonde zonde wordt. Dat schuld schuld wordt. Dat zonden ons tot vijand gaan worden. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat in het leven van een kind van God de zonde bestreden wordt. Dat er tegen gestreden wordt. Dat er tegen gevochten wordt. Dat er ook voor weggevlucht wordt. Dat is de realiteit van de heiliging. In het leven van Gods kind. Zodat een kind van de Heere door de Heilige Geest meer en meer mag gaan lijken op Christus, op de Heer Jezus. Is dat niet het werk van de Vader? Jazeker, want de Vader verkiest, zeggen we. Is dat niet het werk van de Zoon? Jazeker, want het is door Christus dat de Heilige Geest in ons kan wonen en werken. Het is allermeest het werk van de Heilige Geest die het proces van de heiligmaking bewerkt. Gemeente, ik kom tot een toepassing. Kennen wij nu dit werk van de drie enige God in ons persoonlijk leven? Zitten er misschien ouderen of jongeren in de kerk die worstelen met de zinloosheid van het bestaan? Waarom ben ik er? Doe ik er wel toe? Mag ik er wel zijn? Kijk dan naar de geloofsbelijdenis. God, onze schepper. De Heer geven dat we het zo mogen zien. Dat Hij onze schepper is. Dat Hij ons heeft gewild. Dat Hij het zo heeft bedoeld. Dat we daarop mogen rusten en daarin mogen vertrouwen. Het werk van Christus, de Verlosser, gemeente, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar mag u er iets van kennen in uw persoonlijk leven? Dat Christus dat werk nu heeft gedaan in uw persoonlijke leven. Dat u het inderdaad mag zeggen. Het is mijn Heere, het is mijn God. Dat Hij uw Verlosser mag zijn, zoals Maria ervan gezongen heeft. Ja, ze mocht haar Verlosser, haar Zaligmaker, roemen. En het werk van de Heilige Geest mag daar ook iets van gekend worden. Dat mag toch ook wel in een zondag van voorbereiding gevraagd worden. Of de strijd is aangebonden met de zonde. Of de zonde u daadwerkelijk tot vijand is geworden. Of dat u de zonde misschien nog koestert, tegen de borst drukt. Is het werk van de heiliging, het werk van de Heilige Geest in uw leven begonnen? Het kan er niet zonder, gemeente. Het kan er niet zonder. Athanasius, en dan gaan we naar onze tweede gedachte. Athanasius, een hele vroege kerkvader, heeft gezegd. Zonder het algemene geloof. Dus het geloof in de goddelijke drie-eenheid, het algemene geloof, Athanasius zegt, als we daar niet in geloven, kunnen we ook niet zalig worden. Dat is stevig uitgedrukt, maar ik geloof, over geloof gesproken, ik geloof dat hij wel gelijk heeft. Laat de Heere toch ook, als het gaat om de goddelijke drie-eenheid, deze zaken toch afdrukken in ons hart. Een driedelige belijdenis. In onze tweede gedachte een drie-enige God. Vraag en antwoord 25. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij den Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Er wordt dus iets gesteld en er wordt iets gevraagd, net zoals de vorige keer. Er wordt allereerst gesteld dat er maar één enig goddelijk wezen is. Er is maar één God. En de jongens en meisjes weten dat ook wel, dat er maar één God is. Daar waar de volken om Israël heen zich allemaal bogen voor verschillende afgoden, boog het volk Israël maar voor één God. De Heere God heeft het zelf gezegd bij monden van Jesaja. Ik ben God en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik ben de Heere. En het zijn de bekende woorden uit Deuteronomium 6, het bekende Shema. Die de Joden zich eigen hebben gemaakt. Hoor Israël, uw God is één. Ze dragen het op hun voorhoofd, ze dragen het op hun hart, ze dragen het op hun hand. Ja, en ze sterven er als het ware mee. Als een soort geloofsbelijdenis. God is één. Waarom belijden wij dan een drie-enige God, gemeente? Waarom spreken we dan van Vader, Zoon en Heilige Geest? Als er maar één God is. En als een Jood daarmee sterft, met die geloofsbelijdenis op zijn lippen, met mensen rond zijn sterfbed, die het Shema als het ware herhaaldelijk uitspreken, als ze er zoveel waarde aan hechten, gaan wij dan wel in het spoor van de schrift? Antwoord 25. Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft. God heeft zich zo geopenbaard. God heeft zich zo bekendgemaakt. Hij heeft zich op deze manier onthuld. En daarvoor gaan we nu naar Lucas 1. Gaan we naar het Adventsevangelie op deze tweede Adventszondag. Ik neem u mee naar Lucas 1 en dan beginnen we bij vers 26, waar we net ook begonnen zijn tijdens de schriftlezing. We lezen in vers 26 dat in de zesde maand de engel Gabriël door de Heere wordt gezonden naar een stad in Galilea. Zesde maand van het jaar? Nee, het is de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth. Het is nog niet zo lang geleden dat de engel Gabriël is afgedaald naar de aarde en dat hij een bezoek heeft gebracht aan Zacharias in de tempel in Jeruzalem. En nu zeggen we vanmiddag, dat kunnen we wel begrijpen. Ja, het is wel bijzonder dat een engel afdaalt naar de wereld. Dat is iets bovennatuurlijks. Maar dat een engel dan een bezoek brengt aan Zacharias, dat begrijpen we wel, want dat is een geestelijke. Dat is een man die dienst doet als priester. Dat is een man die onderwezen is in de schrift. Dat de engel Gabriël naar Zacharias gaat, dat begrijpen we wel. Dat hij afreist naar Jeruzalem kunnen we ook nog wel begrijpen, want Jeruzalem, dat is het godsdienstige hart van Israël. Daar zijn de schriftgeleerden samen. Daar worden de grote feesten gevierd. We hebben er vanmorgen nog iets van gezien. Ja, en dat de engel Gabriël afdaalt naar de tempel, dat kunnen we helemaal wel voorstellen. Want daar roken de altaren. Daar worden de offers gebracht. Ja, dat kunnen we misschien begrijpen, gemeente. Maar kijk eens waar de engel Gabriël nu naartoe gaat. Waar hij nu naar afdaalt. Het zijn bekende woorden, maar laten we ze in het kader van Advent, in het kader van verwachting en de komst van de Heer Jezus maar overdenken. Allereerst wordt Gabriël gezonden naar Galilea. En wanneer we bekend zijn met Gods woord, dan weten we dat Galilea allerminst bekend stond als een goed gebied. Een gebied dat hoog aangeschreven stond. Gemeente, het was het achterland van Israël. We zouden in onze tijd zeggen de achterbuurt van Israël. Het werd genoemd in de Bijbel het Galilea van de heidenen. Het was ook een volk dat ver bij de tempel vandaan leefde, ver bij Jeruzalem vandaan leefde, vaak ook bij de wetten van de Heere vandaan leefde. Galilea. Wat wonder wordt nog groter. Gabriël wordt niet alleen gezonden naar Galilea, wordt ook gezonden naar Nazareth. Ook een hele onbetekenende plaats. Een plaats die in het hele Oude Testament niet genoemd wordt. Een plaats die van geen betekenis, zouden wij zeggen, is. Daarom zou Nathanael ook zeggen later, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Nathanael begreep het niet. Nazareth, het staat ook niet hoog aangeschreven. En dan wordt, als het goed is, onze verwondering nog groter, gemeente. Want dan komt de engel Gabriël, vers 27, tot een maagd, tot een vrouw. En een vrouw is in onze tijd van een andere betekenis dan in de tijd van de Bijbel, dat weten we. Een vrouw was gelijkwaardig in de tijd van de Bijbel aan de man, maar had wel een andere betekenis, had een andere rol. En nu komt uitgesproken de engel Gabriël tot een vrouw, tot een maagd. Ja, ik moet het nog anders zeggen vanmiddag, tot een jong meisje. Er zitten misschien wel meisjes in de kerk vanmiddag van de leeftijd van zo'n 12, 13 jaar. Dat is ongeveer de leeftijd geweest van Maria. En nu komt de engel Gabriël tot Maria. In Nazareth, in Galilea. Zit er vanmiddag iemand in de kerkgemeente die zich te laag voelt? Weggedreven voelt, veracht voelt, niet gezien voelt, genegeerd voelt, te slecht voelt. Gemeente, kijk eens naar dit gedeelte. De engel Gabriël die ook een bezoek heeft gebracht aan Jeruzalem, aan de tempel, aan Zacharias. Diezelfde engel Gabriël komt met een goede boodschap naar Maria in Galilea, in Nazareth. Zou dan voor de Heere vanmiddag iets te wonderlijk zijn. En dan komt de engel bij Maria binnen. Dat betekent dat Maria in huis is. Hij bezoekt haar En wat klinkt er dan in vers 28? Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Ja, en u heeft de Roomse kerk ervan gemaakt in vers 28. Maria, u vol van genade. Zo staat het ook in de Latijnse vertaling. Vol van genade. Zo vol van genade, gemeente, dat Maria de genade kan uitdelen. Maar laten we het alstublieft zo staan zoals het hier staat in vers 28. Dat Maria begenadigd is. Dat ook Maria zelf van genade moet leven. Dat zij ook afhankelijk is van goddelijke genade. Niets vol van genade. Zij is begenadigd. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Ja, zeer gezegend, want zij mag de moeder worden van de Heere Jezus. En de Joden hielden allemaal geslachtsrekeningen bij, allemaal geslachtslijnen, boekrollen vol. Maar daar zouden ze nu mee kunnen stoppen. Want Maria mag de moeder worden van de Heere Jezus. Zij is de aangewezen vrouw, gezegend onder de vrouwen, die de draagster mag worden van de Heere Jezus. Ja, wat zal er gebeuren? Ik ga dit vanmiddag niet uitputtend behandelen, dat begrijpt u. We moeten ook naar de drie eenheid toe. Wat zal er gebeuren? Vers 31, Maria zal bevrucht worden. Dus voor het eerst in de geschiedenis en ook voor het laatst in de geschiedenis, dat er een vrouw bevrucht wordt zonder zaad van een man, zonder toedoen van een man. Hoe dan? Dat lezen we in vers 32. Wat staat daar? Ik moet het anders zeggen. We moeten verder opkijken als het gaat om de geboorte van de Heer Jezus. Vers 35 neem ik u mee naartoe. De Heilige Geest zal over u komen, zegt Gabriël. De Heilige Geest, dus de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Allerhoogste, gemeente, dat is niemand minder dan God zelf. We zouden dat kunnen bewijzen vanuit heel veel schriftplaatsen, maar vanuit het Oude Testament, met name het boek van de Psalmen, ik ben het 8 keer tegengekomen, wordt God de Allerhoogste genoemd. En in het Nieuwe Testament, Handelingen 7, de reden van Stefanus, wordt God ook de Allerhoogste genoemd. Dus als het gaat om de geboorte van de Heer Jezus, raakt dat aan de drie eenheid, omdat de Heilige Geest over Maria zal komen. De Heilige Geest zal haar overschaduwen, zal over haar komen, daardoor zal ze bevrucht worden en tegelijk zal God de Vader daar ook in werkzaam zijn. Zodat Christus daadwerkelijk zonder toedoen van een man geboren zal worden. En dan moet u nog even met me meedenken aan het werk van de schepping, niet om spitsvondigheden, daar gaat het mij vanmiddag niet om. Maar de geest van God zweefde op de wateren. God sprak en door het woord kwam de schepping tot stand. De drie-eenheid in het werk van de schepping. Hier zien wij de goddelijke drie-eenheid in het werk van de herschepping. De geest die overschaduwt als de geest die zweeft op de wateren. God, de Allerhoogste, die ervoor zorgt dat Maria daadwerkelijk bevrucht zal worden. Uit de Heilige Geest. Zwanger zal worden, in verwachting zal raken van Christus. Ja, en dan gaan we terug naar vers 32. Vers 31 moet ik zeggen. Dan zal Maria inderdaad bevrucht worden en een zoon baren. En dan zal ze die zoon de naam geven Jezus. Ja, en daar wil ik op deze Adventszondag ook echt de nadruk op leggen, gemeente. Want het gaat in de kerk heel vaak over de gebrokenheid van het leven. Over de diepe sporen die er in het leven van een mens getrokken kunnen worden. Mensen kunnen getekend zijn door het leven. En begrijp me goed, dat ontken ik vanmiddag niet. Dat bestrijd ik vanmiddag evenmin. Maar in heel veel kerken Ook binnen onze kerk, en ik zeg het tot mijn verdriet, wordt een Jezus gepreekt die gekomen is om die wonden te helen en littekens te genezen. Dan gaat het over de gebrokenheid van het leven. Maar gemeente, waar komt die gebrokenheid vandaan? Waar komt die gebrokenheid vandaan? Inderdaad, die komt bij de zondeval vandaan. Bij de zonde vandaan. En daarom krijgt Maria nu ook de opdracht van Gabriël om haar kind, om haar zoon, de naam Jezus te geven. Waarom? Wat betekent Jezus? Jongens en meisjes weten dat misschien. Yeshua, Yahweh, is redder. De Heer redt. Ja, hij zal zijn volk zalig maken van hun gebreken. Van hun littekens? Nee. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat allereerst. Dat allermeest. En dan zorgt de Heer ook voor heling. Jawel. Maar Christus krijgt de naam Jezus. Omdat hij allereerst zaligmaker is van zonde. Zit er iemand vast aan de zonde? En in de zonde vanmiddag. Zit er iemand in de kerk die het vanmiddag moet zeggen? Voor mijn gevoel kan ik niet meer zalig worden. Voor mijn gevoel is het onmogelijk. Vanmiddag mag ik u prediken op grond van Gods woord dat de zaligmaker geboren is. Hij die kan verlossen van het hoogste kwaad. Het grootste kwaad en kan brengen tot het hoogste goed. Zijn naam is Jezus. Ja, dan gaat Gabriël als het ware zingen, gemeente. Laten we nog maar wat meer opdiepen uit dit gedeelte. Deze, zegt Gabriël, zal groot zijn. Christus zal groot zijn. Dat zegt iets van de godheid van Christus. U zegt, kunt u dat bewijzen? Jawel, kijkt u even met me mee naar vers 15 van dit hoofdstuk. Daar gaat het over de geboorte van Johannes de Doper. Johannes de Doper zal groot zijn voor de Heere. Hij krijgt zijn grootheid van de Heere. Hij zal groot zijn voor de Heere. Maar Christus is groot in zichzelf. Hij is God. En hij zal, vers 32, de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Dus de zoon van God. En dat betekent, gemeente, niets minder vanmiddag, dat hij ook hetzelfde wezen heeft dan de zoon. En dat voelen we toch ook wel. Wanneer we een kind hebben gekregen van de Heer, als ik dat beeld nog mag gebruiken. Beeld van de inleiding. Wanneer we een kind hebben gekregen, dan is dat toch een deel van onszelf. Dan is dat in wezen toch... toch een deel van ons eigen vlees en bloed. Ik las het eens in een preek van John Flavel over de jongeling van Nain. Flavel zegt, een kind van een ouder, dat is eigenlijk de ouder zelf met een ander huidje eromheen. Ik heb dat altijd onthouden, ik vond het een heel mooi beeld. Het is een deel van jezelf met een andere huid eromheen. Er is eenheid. Nu, Christus wordt de zoon van de Allerhoogste genoemd. Hij is de zoon van God. En dan gaat Gabriël door en dat wijst ook op de drie-eenheid. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijk zal geen einde zijn. Kijk, en dan zijn we terug ook bij ons leerboek, gemeente. Want daar gaat het ook over de eeuwige God. Daar sluit ons leerboek mee af. Drie onderscheiden personen. De enige, waarachtige en eeuwige God. We zien dat hier ook in het leven van de Heer Jezus. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Zijn koninkrijk zal eindeloos uitgebreid worden. Over landsgrenzen heen, maar ook over de tijd heen. Want op dit moment zit Christus op de troon. Hij regeert. Ook nu, hij zit op de troon van vader David en hij regeert aan de hand van zijn vader in een heilige drie-eenheid. Gemeente, we gaan naar een afronding toe. We hebben geprobeerd om iets te zeggen over dat grote mysterie, dat grote geheim. En inderdaad, we hebben maar wat gehakkeld. We hebben maar wat gestameld. We hebben maar gepoogd om er iets van te zeggen. Maar we kunnen het niet begrijpen. We kunnen het niet vatten. Maar de Heere geven dat we ervoor mogen buigen, dat we ervoor mogen knielen. Iemand op de galerij vanavond zegt, dominee, waarom moeten we hier eigenlijk bij stilstaan? Die drie-eenheid. Zo ingewikkeld, zo moeilijk. Maken we het niet veel te ingewikkeld? Doen we niet te moeilijk in de kerk? Moeten we nou daadwerkelijk stilstaan bij de goddelijke drie-eenheid? Is dat nodig? Ja, lieve vrienden, ik wil drie redenen noemen vanmiddag. Drie redenen. Allereerst deze reden, de belangrijkste reden, dat God zich op deze manier heeft geopenbaard, hebben we vanmiddag gehoord. God heeft zich als de drie enige God bekendgemaakt. Daar moeten wij voor buigen. Tweede reden die ik wil noemen, is een reden die de Heer Jezus zelf aanreikt. Christus zegt dat we God moeten liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, maar ook met heel ons verstand. Dat mag dus ook echt wel wat inspanning vragen vanmiddag. Ondanks dat we het niet kunnen begrijpen, dat we toch met ons verstand proberen te tasten naar het mysterie van de drie-eenheid. En de derde reden die ik wil noemen, en daar moet het echt naartoe vanmiddag. Dat is doordat we meer en meer van de Heere mogen leren kennen in ons leven, als we er geen vreemdeling van zijn, dat God er groter door gemaakt wordt. Vorige week, oudere jongeren, heb ik gezegd dat ik mijn vrouw heb leren kennen. Dat de vonk is overgeslagen en dat we uiteindelijk getrouwd zijn en dat we nu samen in dezelfde kerk mogen zitten. Maar hoe meer ik mijn vrouw leer kennen, hoe meer ik van haar ga houden. En dat is geen liefdesverklaring, maar dat is wel om duidelijk te maken. Hoe beter en hoe meer we iemand leren kennen in het natuurlijke leven, hoe meer liefde er komt als het goed is. Zo is het ook in het geestelijke leven. Hoe meer we van de Heere leren kennen in ons leven, hoe meer er verwondering mag komen. Hoe groter God wordt en hoe kleiner ik. En mag ik dat dan nog toepassen op de drie-eenheid gemeente? Als vader en zoon één zijn en de Heilige Geest één is, dan moet u even kijken naar datgene wat er op Golgotha gebeurt. Daar wordt Christus als tweede persoon uit het heilige wezen losgescheurd van de Vader. De Vader moet afstand doen van zijn Zoon, zijn lieve Zoon met wie hij één is. En ik kwam een gedicht tegen van Isaac Watts, dat wil ik u niet onthouden. Isaac Watts die zegt, de hemel kwam omlaag en bloedde om de liefde van een sterveling te winnen. Ik zeg het nog een keer. De hemel kwam omlaag en bloedde om de liefde van een sterveling te winnen. Geliefde gemeente, wat moet Christus nog meer doen? Wat heeft de Heer Jezus nog meer moeten doen om uw hart te winnen voor Christus? Om uw sterveling vanmiddag in te winnen voor de Heer Jezus en zijn werk. Wat moet God nog meer doen? Wat moet de Heer nog meer doen? En daarom de Heer geven dat ook deze zondagsafdeling, deze adventsprediking, ons voor het eerst of opnieuw mag uitdrijven naar Christus, die inderdaad werd losgescheurd van de Vader, die zich overgegeven heeft in de dood. En inderdaad, we stuiten vanmiddag op de grenzen van ons verstand. En daarom, laten we het maar gaan zingen met elkaar, met de psalmdichter van 119. Leer mij, o Heere, en laat het ook echt ons gebed zijn vanmiddag. Leer mij, o Heere, een goede zin verstaan en wetenschap van de dwazen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En wetenschap der dwazen, waan ontvloden. Amen.